Nieuws. Internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël en de Verenigde Staten voeren sinds vanochtend aanvallen uit op Iran. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran over het atoomprogramma niets hebben opgeleverd en dat deze aanvallen daarom gerechtvaardigd zijn. Trump roept de Iraanse revolutionaire garde, het leger en de politie op om zich over te geven. Doen ze dat niet, dan zullen ze volgens hem een gegarandeerde dood tegemoet gaan.
So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity. Or you will face certain death.
Leden van de strijdkrachten die zich overgeven zullen volgens Trump eerlijk behandeld worden en immuniteit krijgen. In dezelfde videoboodschap roept Trump de bevolking van Iran op het Iraanse regime omver te werpen wanneer de Amerikaanse aanvallen klaar zijn. Volgens Trump is dat mogelijk de enige kans die de Iraanse bevolking in generaties zal krijgen. In meerdere landen in de omgeving van Iran zijn explosies gehoord. Bahrein heeft bevestigd dat er aanvallen zijn geweest op zijn grondgebied. Qatar meldt dat het een Iraanse raket heeft onderschept. En ook in Kuwait en Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten zijn explosies gehoord. Premier Jette roept op tot terughoudendheid in het conflict in het Midden-Oosten. Hij zegt dat voorkomen moet worden dat het conflict escaleert.
Nederland volgt de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran op de voet. We roepen alle partijen op om terughoudend te zijn, om verdere escalatie te voorkomen. En we staan ook in nauw contact met de Nederlandse ambassades in verschillende landen. Ja, omdat de veiligheid van Nederlanders die zich in die regio bevinden natuurlijk ook onze volle aandacht heeft.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Israël op om niet in de buurt te komen van mogelijke doelwitten vanwege de tegenaanvallen van Iran. Het weer nog, buien en een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Het is 9 tot 12 graden. Morgen eerst droog, maar later regen en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
Het verkeer.
Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 Breda-Gorkum. 10 minuten vertraging bij Gorkum door de werkzaamheden. Grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 2 kilometer file, het rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Nu volgt een politieke reclameboodschap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie op politiekereclame.nl.
Wij zijn samen gegaan.
Omdat Venlo sterker is als we het samen doen.
Kies voor een groen en sociaal Venlo.
Kies voor een Venlo dat vooruit wil.
Kies voor GroenLinks PvdA.
Samen voor Venlo.
Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Nu volgt een politieke reclameboodschap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie op politiekereclame.nl.
De Venlose Seniorpartij komt op voor de belangen van alle senioren in de gemeente Venlo. Op het gebied van wonen, zorg en een veilige leefomgeving kunt u altijd op ons rekenen. Dus doe mee, stem VSP.
Dat zien pas stemmen.
Nu volgt een politieke reclameboodschap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie op politiekereclame.nl.
Eén lokaal Venlo.
18 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en jij maakt daarbij het verschil. Kies daarom voor verbinding en kies lokaal. Stemlijst 2. Stem.
Eén lokaal Venlo.
Omroep Venlo. 96.9 FM.
De Hugo Tonde. Dit is Omroep Venlo. Het is zaterdag 28 februari 2026. De electorale spanning loopt op. Over 2,5 week kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Winstberekeningen worden gemaakt, programma's uitgevent en prognoses gemaakt. Maar voordat het zover is, eerst eens kijken wat de partijen allemaal voor ogen hebben. In een reeks van 3 uitzendingen laten we ze allemaal aan het woord. Hier op de Rotonde. Maar niet de nummers 1. Die komen op andere wijze al veelvuldig aan bod. Maar ook van de nummers 2 of 3 of misschien wel 4 willen we horen hoe zij in de wedstrijd staan. Ook zij zijn immers verkiesbaar. Vandaag de eerste aflevering met 1 lokaal. Nummer 3, Bram Beurskens. Bram, welkom.
Dankjewel.
Venlo's Burgerinitiatief met Donald Fijnje. Welkom, Donald.
Dankjewel.
De PVV met Frank Hoks. Frank, welkom.
Dankjewel.
En D66, last but not least, met Stef van der Velde.
Ja, dank u wel.
Stef, welkom. Jullie gaan zo meteen een rondje maken wat jullie de belangrijkste prioriteit vinden, maar we proberen ook wat in te zoomen op de thema's veiligheid en wonen. Maar voordat we dat gaan doen, maken we eerst even een kennismakingsrondje, want het is niet zeker dat de luisteraars jullie allemaal kennen. En we beginnen met eigenlijk de nieuweling in ons gezelschap, want jij zit nog niet in de raad. Alle andere 3 zitten wel in de gemeenteraad. Frank, stel jij jezelf eens even voor.
Nou, dankjewel Jan. Nou, mijn naam is Frank Hoks. Ik ben 32 jaar, kom uit Blerik. Woonachtig ook in Blerik, geboren in Nijmegen. En mijn, ja, hoe zal ik het zeggen, toen ik de politiek inging, of althans kandidaat stelde, zo'n tijd geleden, is in 2018 geweest, toen wij hier de PVV gingen oprichten. En sindsdien zijn wij dus ook al druk bezig met de PVV op de manier van, wat kunnen wij voor Venlo betekenen?
Op welke plek stond je bij de vorige verkiezingen?
Bij de vorige verkiezingen in 2018 ben ik ooit begonnen als plek 6. In 2022 plek 4. En nu ondertussen plek 2.
Ja. En in 2030?
Nou, we zullen
het
zien.
Dus.
Nou, als we het lijstje vol gaan, dan zou dat inderdaad het geval zijn. Maar dat is meer voor de toekomst. Ik ben in ieder geval ook al blij dat ik dankzij dit werk, okay, als mogelijk gemeenteraadslid ook als statenlid mag optreden.
Oké, okay, dus, je zit al in Provinciale Staten.
Dus niet, vanaf, ik ben niet helemaal onbekend meer.
Vanaf 23?
Ja, vanaf 23, ja, dat klopt, okay, inderdaad.
We gaan naar Bram.
Ja, mijn naam is Bram Beurskens. Ik ben 43 jaar. Ik kom uit een boekens aan Tegels nest, maar woon al 21 jaar heel gelukkig met Priscilla en mijn kinderen in Blerik. Van daaruit onderneem ik en van daaruit ben ik ook bij een lokaal terechtgekomen. In het begin van de periode met name erg druk gemaakt om de energiearmoede. Later na, bij het afscheid van Luud Pico, mocht ik fractievoorzitter worden en toegetreden tot de commissie bestuur. En als rode draad probeer ik vooral altijd de duimen aangedraaid te houden op het gebied van de winkelcentra, met name in Blerik en Tegelen.
Oké. Okay. En je zit dus, omdat je fractievoorzitter bent, ook in het presidium. Dus de bijeenkomst van alle fractievoorzitters.
Ja, dat klopt.
Oké. Okay. Stef van der Velde, D66. Wie is Stef?
Ja, wie ben ik? Stef van der Velde. Ik kom ook uit Blerik. Geboren en getogen in Blerik en houd Blerik. Ik ben 36 en ben van huis uit docent geschiedenis en maatschappijleer. Heel lang gewerkt op Blarenjaken, werk nu op Valuas. En ook getrouwd, 2 kinderen. Hartstikke leuk. Ik zit nu 4 jaar in de politiek. Ik zit nu pas 5 maanden in de raad na het vertrek van Mark Vervuurd. En ik hou mij bezig met de commissie Omgeving. Dus ik ben veel bezig met wonen, met mobiliteit, maar ook duurzaamheid. Hebben me ingezet voor de komst van meer speeltuinen bijvoorbeeld in Venlo, maar ook voor het versnellen van de woningbouwopgave en het zorgen voor een verkeersveilige omgeving.
En als docent geschiedenis ben je ook met leerlingen bezig rond het thema politiek en gemeenteraad en hoe dat allemaal functioneert. Vroeger noemden ze dat staatsinrichting, geloof ik.
Ja, staatsinrichting is nog een integraal onderdeel van mijn vak, inderdaad. Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar het meeste is geparkeerd bij het vak maatschappijleer. En dat doet een collega van me gelukkig. Want het is heel raar om over de gemeenteraadsverkiezingen over jezelf te gaan ouwehoeren. Dus dat doen we niet.
Oké, okay. We gaan naar Donald Fijnje. Donald.
Ja, ik ben Donald Fijnje. Denk wel bekend al ondertussen. 16 jaar actief als politicus. Verschillende zaken behandeld. Ondertussen in de gemeenteraad, op een eigen partij. CQ, een fractie noemen ze dat. Ik heb even rondgekeken en ik ben bij de VPI terechtgekomen. Ik ben getrouwd, 2 kinderen, zijn ondertussen gelukkig het huis uit, dus ik heb het rijk voor mezelf.
En heel veel tijd voor de gemeenteraad?
Te weinig tijd eigenlijk. zou eigenlijk meer moeten merken. Ik heb ook een vrouw die ook wat anders vindt. Dus laten we daar maar even op houden.
Dat is natuurlijk een eeuwig spanningsveld bij iedereen. Hè? Van de tijd die je moet investeren in de politiek en je thuissituatie en je werksituatie. Om daar een goede balans in te vinden. Daar weet ik alles van. Goed, we hebben ook nog een columnist vandaag, Mattie Peters. Mattie, jij gaat het hebben over veiligheid, filosofisch perspectief.
En een filosofisch perspectief, ja.
Goed, we gaan het zien dadelijk. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar muziek. En wel naar Erma Franklin met The Peace of My Heart. Erma Franklin met Peace of My Heart. Ze is overigens een zus van Aretha Franklin. Alleen zij heeft het niet zo gemaakt. En heeft zich vooral later ingezet voor de armen in de samenleving. De politiek, de verkiezingen. De oude rot inmiddels in het vak. Bram Beurskes, we beginnen bij jou.
Nou, oude rot. Ik heb er 4 jaartjes op zitten.
Ja, dat is in dit gezelschap een oude rot, toch?
Oké, nou ja.
Maar wacht, Bram, ik kijk eerst even naar Mattie. Ik ben te voorbarig geweest. Dat kan gebeuren, hè. We gaan namelijk eerst naar de column. En Mattie Peters, die is filosoof en maker van de podcast De Stadsdenkers. En die is te beluisteren op Omroep Venlo. Dat doet hij samen met Peter Pasmans, mijn oud-collega. En de laatste aflevering gaat over het verschijnsel gemeenteraad onder de titel De Staat van de Raad. Ook de gemeentelijke democratie moet directer, vindt hij. De leefwereld van de burger moet door de raad meer betrokken worden in de systeemwereld van de gemeente. Een hele mond vol, Mattie, en daar ga jij het nu over hebben.
Nee, daar ga ik nou niet over hebben. Daar heb ik het in die podcast over gehad samen met Peter Pasman.
Oké, maar zou je het daar een keer met die nieuwe gemeenteraad straks over willen hebben?
Ja, dat is al een keer aan de orde geweest in 2018. Toen heb ik een tamelijk prikkelende lezing voorbereid. En die voorgelegd aan de Griffie. Maar ik denk dat de Griffie dacht, ja, dat is toch wel een beetje...
Te prikkelend?
Te prikkelend of too educated, zoals ze dat zeggen, om voor de gemeenteraad voor te dragen.
Goed,
maar
barst los.
Staan we altijd voor open.
Barst los, Mattie. Ja.
Ik heb een column geschreven, die begint met, die heeft als titel eigenlijk een vraag. Is de veiligheid een overheidstaak of is het een burgerlijke verantwoordelijkheid? En de column luidt als volgt. In het sociaal contract tussen burgers en staat dat in theorie vorm kreeg in de 17e en 18e eeuw... is afgesproken dat burgers een deel van hun vrijheid overdragen. In ruil daarvoor biedt de staat of overheid bescherming van hun leven en dus veiligheid. Ook de moderne overheid is een spiegeling van dat sociaal contract. Een oudere burger in een seniorenwoning kan zichzelf moeilijk verdedigen tegen afpersing aan de voordeur. Hij ervaart dan dat hij onveilig is. De overheid moet in dat geval zijn zorgplicht volledig nakomen en de burger in bescherming nemen. In het huidige tijdsgevricht is er een begeerte ontstaan naar veiligheid. Die is doorgeslagen. De overheid heeft weliswaar een legitieme zorgplicht, maar het is maar de vraag of die volledig is. Draagt de burger ook niet zelf verantwoordelijkheid voor zijn veiligheid? Daarnaast is het de vraag of veiligheid überhaupt wel volledig kan zijn. Is leven niet standaard in een ontwerp dat bloot is gesteld aan allerlei vormen van gevaar? Maar hoe zit het dan met die verhouding tussen overheid en burger wat betreft veiligheid en gevaar? Is de overheid dé veiligheidsinstantie die binnen het sociaal contract gebonden is aan het wegnemen van alle risico's? Zou dat zo zijn? Is die situatie dan ook maakbaar en haalbaar? Het maakbaarheidskloof is een utopisch gedachtegoed. Niemand, en dus ook de overheid niet, kan zodanig ingrijpen in onze leefwereld dat alle gevaar volledig wordt geëlimineerd. Volledige veiligheid bieden door de veiligheidsinstantie overheid is een idifix. Puur veiligheidsconsumentisme door de burger moet ook als een illusie worden beschouwd. De burger zal ook zelf de spade in de grond moeten steken. De burger is eigenaar van zijn eigen moestuin. Met andere woorden, het eigenaarschap van zijn leven en veiligheid ligt voor een groot deel in zijn eigen handen. Zelfs in het geval van afpersing aan de voordeur hoeft de veiligheidsreflex niet altijd betere verlichting en overal camera's te zijn. Of de meest moderne variant, overal deurcamera's. Dit soort maatregelen zet andere waarden van de openbare ruimte onder druk. Zoals de privacy of de vrijheid om ongezien te gaan en staan waar je wilt. Maatregelen om de feitelijke onveiligheid te verbeteren en gevoelens van onbehagen weg te nemen liggen ook in de sociale sfeer. In een weerbare gemeenschap letten buren op elkaar. Men durft in die gemeenschap anderen aan te spreken op hufterig, verdacht of ontoelaatbaar gedrag. Ook dat zorgt voor meer veiligheid en voorkomt of beschermt tegen afpersing aan de voordeur. Risico is onvermijdelijk in ieder sociaal domein. Een oudere woning in een gated community beveiligt ook waarschijnlijk, maar leidt weer tot sociaal isolement. En eenzaamheid vormt ook een gevaar voor het welzijn van ouderen. Iedere maatregel van de overheid om risico's weg te nemen kan weer twee nieuwe risico's opleveren. Dit is de paradox van de Hydra, het veelkoppig monster uit de Griekse mythologie, waarbij steeds twee hoofden aangroeien als er één is afgehouden. De onvermijdelijkheid van risico's moeten we als burger leren aanvaarden. Het sociaal contract is geen garantie voor een risicoloos leven. We moeten leren dansen met de Hydra als metafoor voor onzekerheid. We zijn zelf als burger en gemeenschap verantwoordelijk voor de gevaren die ons omringen. Voor een deel ligt veiligheid bij de overheid en voor een ander deel bij onszelf. Veiligheid is politiek een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Bijvoorbeeld de dreiging dat vreemdelingen via asielprocedures ongemerkt binnendringen in onze leefwereld en die proberen over te nemen. Het lijkt een groot gevaar dat ze zich niet zouden aanpassen en hun eigen leefgewoonten op na blijven houden. De filosoof Hannah Arendt leerde ons echter dat we steeds moeten proberen met elkaar, en dus ook met asielzoekers, in gesprek te blijven om zo politiek en ethiek te bedrijven. We moeten daaraan blijven werken en op basis van onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Zo zouden we ons leven en bestaan kunnen omvormen tot een echt samenleven. Dat was mijn column. Wat ik uitgesproken heb, berust ook voor een gedeelte op het boek Dansen met de Hydra van de filosoof Gerben Bakker.
Goed, veiligheid. Eigenlijk zeg je een goede balans tussen taken van de overheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers.
Ja, van de gemeenschap, hè, waar de gemeente voor staat. Ja.
Oké. Goed, we gaan... want in alle verkiezingsprogramma's zie ik dat thema veiligheid in sterkere of iets mindere sterke mate terug, maar het komt overal voor. Bram, in lokaal, wat is voor jullie de belangrijkste prioriteit als het gaat om de komende 4 jaar in Venlo?
En heb je het dan specifiek op punt veiligheid of in zijn algemeenheid, Jan?
In zijn algemeenheid, ja. En dan gaan we wel naar die veiligheid toe. Ja.
Nou, wat denk ik heel erg belangrijk is, is dat een gemeente als Venlo gebaat is bij stabiliteit en continuïteit. En we zien nu dat we in 8 jaar tijd iets moois aan het opbouwen zijn met eigenlijk een vast blok binnen deze huidige coalitie. Financiën zijn volledig hersteld, staan overal hijskranen in de stad, er wordt gebouwd. Er is goede samenwerking met diverse partners, met dorpsraden, met gemeenschapsaccommodaties. En die continuïteit, die is belangrijk. Dus wij hopen dat we gewoon daarmee door kunnen gaan. Niet te veel veranderingen, niet te veel andere inzichten, waarbij de stad weer 2 jaar stil komt te staan. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor deze stad.
Goed, Stef, D66, wat is voor jullie het belangrijkste item voor de komende 4 jaar?
Nou, voor de komende 4 jaar, dat lijkt me super voor de hand liggend, dat is wonen. En het bouwen van die woningen en het zorgen voor die doorstroming op die woningmarkt. En dan vooral wonen in de buurt van de plek waar mensen nu al wonen. Zorgen voor oudere woningen, zorgen voor starterswoningen, zorgen dat er weer doorstroming kan zijn in die woningmarkt en dat mensen gezond ouder kunnen worden in de kern waar ze waarschijnlijk al 30, 40 jaar wonen. Dat staat voor ons bovenaan, want dat gaat echt veel te langzaam.
Dan gaan we in de tweede helft van dit programma verder op inzoomen. Frank, wat is voor de PVV het belangrijkste item voor de komende 4 jaar?
Nou, het belangrijkste item voor de PVV Venlo is toch wel de veiligheid op straat. Je ziet gewoon de laatste jaren is het aantal geweldsdelicten, maar ook het seksuele delicten, flink gestegen. Sinds 2023 is die lijn stijgende en stijgende. We hebben het over bijna 50% meer als de jaren daarvoor. En daarnaast ook de woningbouw. De woningbouw, we moeten gaan bouwen voor onze eigen Venlonaren. Niet voor de mensen die hier naartoe moeten komen. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking die gesloten is met Eindhoven. Onze eigen Venlose burger. En die kan nu al geen huis krijgen. Laat staan als ook die groepen er nog bij moeten komen. Waar moet een echte Venlo daar dan nog naartoe?
Oké, veiligheid en wonen. Donald, Venlo's burgerinitiatief.
Ja, de naam zegt het al, hè?
Ja, ik moet er even aan wennen. Transformatie, PVV.
Ja, ik ben een beetje veranderd, nou meer richting de burgers. Laten we het zo ophouden. Ja. Ja, je vraagt wat het belangrijkste eigenlijk is. Van, ja, we zijn eigenlijk voor de burgers. Wat er in Venlo vaak gebeurt, dat er wel voor de burgers of de inwoners, zeg maar, praten, maar niet met ze praten. En dat gaat er meestal verkeerd, waardoor je ook, ja, raadsbesluiten, zeg maar, ja, niet voldoende, zeg maar, onderbouwd worden, ook naar de burgers toe. En dat stoort ons. En dat merken we ook aan de reacties die we krijgen. We zijn natuurlijk een lokale partij, maar ik denk dat dit landelijk ook speelt. Vaak genoeg zie je, zeg maar, dat iets opgelegd wordt zonder dat dat tot draagvlak wordt. En dan kan je het over wonen hebben, je kan het over veiligheid hebben. Alle zaken hebben daarmee te maken. De inwoner weet heus wel wat er speelt. Maar praat dan met ze. En daar zijn we voor opgericht.
Oké. Dus eigenlijk, jullie hebben als hoofdthema democratische herziening.
Ja, als je het zo moeilijk wil, denk ik dat onze kiezers dat helemaal snappen moeilijk, wat je bedoelt. Maar voor de burgers en met de burgers.
Goed. Stef, jij wil erop reageren, zie ik aan je gezicht.
Nou ja, niet per se op reageren. Ik vond het ook al een boude uitspraak van dat u aangeeft dat u denkt dat uw kiezers dat niet begrijpen. Ik denk dat de Venlose kiezer, en dat zijn er heel veel, heel goed begrijpen wat de democratisering, zeg maar, van het hele bestuurssysteem betekent en wat dat voor hen betekent. Nou, dat kan op kleine schaal, maar op middelbare schaal en op een grotere schaal zijn. Ja, en wij zijn niet voor niks democraten 66 als wij niet waren voor meer burgerbetrokkenheid in het bestuur.
Ja, maar dat ga je niet met moeilijke woorden gebruiken. Wij hebben gemerkt, we moeten het heel kort houden.
Democratie en herzien zijn toch op zich geen moeilijke woorden, lijkt me.
Nou, weet ik niet. Daar ben ik iets anders genuanceerd over, maar mag.
Mag. Bram, als je kijkt naar...
twee van de vier partijen noemen hier aan tafel veiligheid als item. Komt dat in jullie verkiezingsprogramma ook voor? Ja, ik heb het doorgenomen, maar er is geen speciale paragraaf aangeweid, hè?
Nee, wij hebben dat staan onder hoofdstuk 3 in ons verkiezingsprogramma.
En dat is?
Dat is wonen in een sociale en veilige leefomgeving. En daar hebben we dat in samengepakt. En dat, ja, veiligheid heeft natuurlijk heel veel aspecten. Hè. Dat begint natuurlijk als je de voordeur opentrekt. En als dat mag, zou ik wel eens een voorbeeld willen geven, aanhakend op de column van Mattie. We hebben dat bij ons in de wijk ook gezien, waar we een aantal jaren geleden wat jongeren hadden die daar rondhingen. En door dat gesprek met elkaar aan te gaan en afspraken te maken met die jongeren, hoe ze om moeten gaan met onze eigen kinderen die daar op dat moment speelden, hoe we omgaan met de openbare ruimte. En dat heeft geresulteerd in geen gevecht tussen jongeren die rondhangen en bewoners die daar last van hebben, maar een hele mooie samenwerking waarbij uiteindelijk die jongeren gewoon bij ons thuis bezems kwamen halen en prikstokken die we via de gemeente hadden gekregen om de omgeving op te ruimen. En als je het hebt over veiligheid, dan zit dat ook heel veel in het stuk begrip hebben voor elkaar en praten met elkaar en een stuk naar elkaar omkijken. Dus ik vond die column van Mattie op dat punt wel treffend.
Inderdaad, wat ik zeg in die column, de veiligheidsreflex is meestal, als er iets aan de hand is, dan wordt geroepen naar de overheid, los dat op. Maar wat jij net als voorbeeld geeft, dat is natuurlijk een kwestie van volgorde. Ga met elkaar praten en los het zo op.
Maar Mattie, ook naar de andere partijen. Is dat altijd en overal haalbaar? Kijk, bijvoorbeeld een wijk als Vastenavondkamp, waar de laatste jaren, nou, tegenwoordig is het gelukkig wat rustiger, maar waar een aantal jaren geleden toch heel veel onrust was. Zijn dat zaken die je met woorden kunt oplossen, Stef?
Ja, natuurlijk zijn dat zaken die je met woorden kunt oplossen. Ik ben geboren in de Vastenavondkamp. Ik heb daar mijn eerste jaren van de basisschooltijd doorgebracht. Dat is een prima wijk. Daar wonen prima mensen. Daar is prima mee te spreken. Maar je moet er wel mee spreken. En daar begint het mee. Je moet niet over de mensen praten, maar met de mensen praten. Ga de wijk in, ga bij de mensen op de koffie en kijk wat speelt er. En dan kun je door middel van dialoog heel ver komen. Ik zeg niet dat je er alles mee oplost, want dat is een utopische gedachte. Maar je kan wel een heel eind komen.
Oké, Frank. Dialoog, altijd in gesprek blijven met mensen. En dan los je heel veel zaken rond dat thema leefbaarheid, veiligheid op.
Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Je hebt dat natuurlijk ook een hele goede handhaving nodig. In de vorm van mocht er iets spelen, dan moet je ook kunnen ingrijpen. En dat is nog iets wat helaas in Venlo de laatste tijd niet zo goed gaat.
Jullie zouden de handhaving willen uitbreiden?
Zeker, en het liefst ook zelfs 24-7. Ik wil best wel een voorbeeld geven. Ik heb bijvoorbeeld mensen die ik ken, die hebben die zijn helaas niet zo mobiel. Dus die hebben een speciale gehandicapte parkeerplaats. Maar dan komt ook wel eens voor dat er een auto op die parkeerplaats staat. Die gaat weg. En die kunnen dan niet beboet worden of andere zaken. Want bijvoorbeeld een BOA, die werkt maar tot 22:00 s'avonds. En de politie komt er niet voor. Dus als jij dan om 21:15 naar huis wilt en je wilt je auto parkeren, want je kan al heel slecht lopen, waar moet je dan naartoe? In de vorm van de BOA's, die zijn al weg, die zijn er niet. En daarnaast de politie, die komt er niet voor.
Oké,
daar
Bram,
sta je dan.
Jij wil reageren.
Nou ja, we hebben het over het thema veiligheid. Jullie willen ook die BOA's wapens geven. En je hebt het over een auto die geparkeerd staat. Nou, als ik de PVV een voorbeeld wil geven over veiligheid en het gaat over een geparkeerde auto, dan ben ik op dat punt enigszins gerustgesteld als dat de grootste problematiek is. En natuurlijk is het zo dat er een vorm van handhaving moet zijn. En natuurlijk is het zo dat op een moment dat mensen zich absoluut uit de bocht gedragen, dat daar repressie, of repressie is een wat zwaar woord wellicht, maar dat er een vorm van handhaving op moet zijn. Maar het begint wel met dat in gesprek gaan met elkaar en ook kijken naar wat brengt dat tot stand en wat kun je aan de voorkant doen. Geldzorgen, die zorgen dat mensen ander gedrag vertonen. Dus hoe zorgen we in deze samenleving dat de armoede teruggedragen wordt? Dat mensen minder last hebben van geldtekort en ook ja, minder snel in staat zijn om dingen te doen die de veiligheid in het
maar wat handhaving betreft, zijn jullie voor de uitbreiding van het aantal boas? Want ik lees dat in een aantal parkeer- of programma's terug.
Zeker. Het zou prettig zijn als er een boa meer is. Maar wat je daarbij wel moet realiseren is dat een boa die komt op de loonlijst van de gemeente en die moet de gemeente betalen. Een boete die die boa uitschrijft, die gaat naar de Rijksoverheid. En waar wij als lokaal partijen altijd voor pleiten is om via de VNG bij de Rijksoverheid erop aan te dringen dat een boete die een boa in de gemeente uitschrijft ook bij de gemeente terechtkomt. Als dat zo zou zijn en dat niet naar de Rijksoverheid zou vloeien, dan zou iedere gemeente in dit land morgen 10 boa's aannemen.
Okay. Mag ik daar nog even op reageren?
Wij delen dat idee wel wat meneer Beurskes ook aangaat over meer handhaving is goed. Of dat nou bij de boa's ligt, of dat eigenlijk de politiecapaciteit uitgebreid zou moeten worden. Want ik denk dat daar het grootste euvel ligt. Want we dragen heel veel politietaken over aan de boa's, terwijl de politie daar wat ons betreft het best op toegerust is om te zorgen voor die veilige leefomgeving wanneer het ergens escaleert of iets dergelijks. Wij denken ook dat de politiemacht daar het belangrijkste voor is. Wij delen wel ook wat de heer Beurskes zegt over die boetes zouden moeten terugvloeien. Want waar de heer Beurskes ook aangeeft dat zij daarvoor lobbyen bij de VNG, lobbyen wij daar ook voor vanuit onze fractie bij landelijk, dat dit soort dingen gekoppeld zouden moeten zijn en dat je meer kansen zou moeten krijgen als lokale gemeenschap om belasting te heffen in de lokale gemeenschap die weer terugvloeit naar die gemeenschap.
Frank.
Ja, dank u wel. Ja, ik wil toch nog wel even reageren op mijn collega van E-Lokaal. Want we worden nu al weggezet of we alleen maar voor gehandicapte parkeerplaatsen komen. Maar een boa doet nog veel meer. Denk ook aan de overlast bijvoorbeeld die ook in de Vastenavondkamp is geweest. In de situatie met arbeidsmigranten die daar met 10 op een kamertje liggen. Daar is ook een boa voor. En dat zorgt ook voor onveiligheid in de wijk. Dus, en natuurlijk, een boa wapens, ja, dat zeggen dan ook bij dat het om wapenstokken gaat. Niet als ze daar met pistolen rond gaan lopen.
Maar dan begrijp ik dus, Frank, dat de PVV ook ervoor gaat lobbyen dat samen met wat D66 zeggen, wat één lokaal zegt, dat die boetes die een boa kan uitschrijven, dat die ook terug naar de gemeente moeten vloeien. Zodat wij ook in staat zijn om meer boa's aan te nemen. Daar ben je met ons eens?
Daar ben ik het zeker met eens. Alleen, er zit wel nog een grote kinkslag op dit moment. De PVV strijdt al jaren dat er meer boa's moeten komen. Alleen wat je ook nu in de kranten leest, de Police Academy, waar ze dus die bevoegdheid moeten halen, die hebben op dit moment weinig plaatsen. Dus ook al willen we meer boa's, en dat willen we, en daar strijden we al jaren voor, het probleem is nu, als je ze wilt gaan uitbreiden, loop je tegen dat soort resultaten aan. En problemen, bedoel ik daarmee te zeggen, in de vorm van, hoe gaan we dat verder oplossen? Hoe denkt één lokaal er dan over?
Hey, maar daar wil ik op zich wel op reageren. Dat is natuurlijk ook zo, hè. En wat je nu aansnijdt is ook wel iets wat op heel veel vlakken speelt natuurlijk. We hebben allemaal een bepaald beeld, maar om tot dat doel te komen, kom je problemen onderweg tegen. En wat jij nu aangeeft, dat is inderdaad ook een probleem. Dat neemt niet weg dat we nu dus al met 3 van de 4 partijen die wens delen. Dat is mooi, want dan kunnen we daar met z'n drieën in optrekken. Dat is een leuke samenwerking die we in deze studio tot stand brengen. D66, PVV en één lokaal die alle drie iets gemeenschappelijks vinden. En laten we dan ook in die nieuwe raad ervoor zorgen dat we die samenwerking met elkaar ook vinden om dat soort dingen bij de Rijksoverheid neer te leggen.
Donald?
Ja, nou, fijn om te horen dat ze toch de beurs willen betrekken. Ik ben benieuwd op wat voor wijze dat willen gaan doen. Maar we even terugkomen op de veiligheid.
Zijn jullie het eens dat er meer boa's komen?
Ik vind dat er meer handhaving moet komen. Kijk, boa's kan je over fakkelen van wat voor soort materiaal ze geven. Daar wil ik dus niet verder op ingaan, maar ik ben het er wel mee eens dat ze wel wat meer mogelijkheden moeten krijgen. Maar wat mij altijd stoort is het feit dat het iedere keer weer teruggebracht wordt naar geld. Kijk, de bewoner weet heus wel wat er speelt. En het is toch rampzalig dat een gemiddelde bewoner of wijkbewoner niet eens weet welke wijkagent er is. Ik heb het persoonlijk meegemaakt. Onze weg werd afgesloten. Toen op een gegeven moment zag ik zelfs een brandweer met sirene, een ambulance. Nou, alles reed daar vast. Ik heb contact opgenomen. Werd bij mij letterlijk gezegd, dan moet ik bij de gemeente, om het dan maar populair te zeggen. Er gebeurde helemaal niks. Iedereen die trok zijn handen ervan af. En Dat is wat ik bedoel. Daarom zeg ik, de burger weet heus wel wat er gebeurt. Maar die wordt niet gehoord. Er wordt nou weer over geld gesproken. Daar gaat de burger niet eens over. De burger wil gewoon resultaten zien. En dat gebeurt er op dit moment, zeker in Venlo, te weinig. Ik kan niet over andere gemeentes praten, maar ik denk bijna dat dat dezelfde speelt.
Maar hoe moet je dat oplossen?
Kijk, geld is een kwestie van keuzes. Dan moet je de keuze maken, bijvoorbeeld met de gevelsubsidies. Schaf die gewoon af, toch? Maar maak die maar gebruik van. Dat kan je goed gebruiken.
Daar heb ik wel een vraag over.
Ik zie één lokaal, zeg maar, reageren. Maar dat is ook een kwestie van vertrouwen hebben in de partijen, maar ook in de gemeente.
Maar jij zegt gevelsubsidies afschaffen en investeer dat in...
Nee, ik zeg niet afschaffen, maar maak andere keuzes.
Ja, maar dat is hetzelfde als afschaffen.
Nou, dat betwijfel.
Ja, dat verbaast me, want ik zie ook... En dat vond ik wel een goed punt, hoor, in uw verkiezingsprogramma. U was wel voor dat cultuur-historisch erfgoed. En nu zegt u hier dat u dat wil afschaffen.
Ja, nou gaat u weer even op één punt zitten. Van... Nee, ik heb het over het algemeen. En het algemeen verhaal...
Maar meneer Venjen, dan moet u toch eens aangeven dat... als u zegt, we moeten meer investeren in handhaving... dan moet er op een gegeven moment ook gezegd worden... wat doen we dan minder? U geeft net aan, onderdeeltje van cultuur-historisch erfgoed... Schaft dan die gevelsubsidie af... Wat zouden we dan niet moeten doen om dat wel te kunnen doen?
Nou, ik heb een heel concreet voorbeeld. En één lokaal weet maar al te goed wat ik daarmee bedoel. We hebben op een gegeven moment een museum hier gehad. Er werd door één lokaal toen geschreeuwd van... Ja, dat moet helemaal weg.
Museum gehad, welk?
Ja, Bommel van Dom heb ik het over.
Nou, we hebben meer musea.
Ja, oké, maar ik heb het even concreet. Je vroeg een concreet voorbeeld, krijg je ook een concreet voorbeeld. Er gaat jaarlijks 8 ton naartoe. Eén lokaal heeft altijd geschreven, moet gesloten worden. Ze kwamen in een ploeg. Wat gebeurde er? Precies wat er nou gebeurd is, ze gaan dat geld. Nou, als je die 8 ton nou even pakt, dan heb je volgens mij al een kleine bodem. En er zijn heus wel nog andere dingen te zoeken. Maar dan moet ik even de begroting in duiken.
Maar het Van Bommel van Dam is dan geen cultuurhistorisch erfgoed van deze stad? Het is een van de grootste cultuurpodia, kunstpodia die wij hebben als stad.
Daar verschillen we van mening over. Ik vind het van niet, maar...
Bram, want jij werd aangesproken.
Ja, dat klopt. We hebben nooit gezegd, schaf dat hele museum af. We hebben altijd gezegd, voor 1 miljoen moet je het doen. de heer Venje komt historisch uit een partij... die niet zo goed is in het smeden van coalities. Wij hebben laten zien dat we dat wel kunnen. En dan zul je altijd moeten kijken waar je toe uitkomt. En als dat betekent dat over de jaren heen 1 miljoen iets meer wordt... Maar doordat je dan wel als één lokaal in het stadsbestuur komt... om andere mooie dingen te doen voor dorpen, wijken en kernen... dan leveren we daar graag een beetje op in. En ik zal u vertellen, iedereen die hier zit, die hier dingen roept... die gaat straks na 18 maart met elkaar praten... en niemand gaat zijn hele verkiezingsprogramma volledig uitvoeren.
Dat is mijn vraag, meneer Venje. Hebben jullie dat in het programma uitgewerkt? Daar waar jullie de accenten leggen... dat geldt eigenlijk voor iedereen. Daar waar jullie de accenten leggen... hoe je dat dan ook straks waar zou moeten maken door dingen niet te doen?
Nou, niet concreet uitgewerkt in de zin van financieel. Maar nogmaals, ik zit nou bij een partij waar we wel met leden werken. En daar maken we keuzes in. En die keuzes zijn voor mij misschien iets anders dan mijn leden. Maar daar gaan we wel keuzes nog in maken. We hebben duidelijk gezegd, we zijn een dynamische partij. En we zullen ook gaandeweg het traject, zeg maar, ook dingen aanpassen. Maar even terugkomen...
Hoeveel leden hebben jullie trouwens?
Ja, we zitten tegen de 100 bijna aan. En voor wat het waard is. Ik vind ook niet het aantal leden belangrijk. Maar het betekent wel dat we bestaansrecht hebben. En dat vinden wij heel veel belangrijker dan
Jullie willen de leden laten beslissen wat jullie in de raad gaan zeggen. Dan is het aantal wat jullie hebben natuurlijk niet onbelangrijk.
Nee, maar dat kan bijvoorbeeld Van Bommel van Dam zeg maar ook aan de orde komen. Stef?
Ja, zo werkt een democratie toch ook. Je krijgt toch het mandaat van je kiezer, je krijgt het mandaat van je leden om namens hen... dat woord te voeren. Dus zeg maar...
Hetzelfde verhaal.
Ja, het wordt gepresenteerd als iets nieuws. Maar dat is natuurlijk niks nieuws. Okay. Iedere politicus die werkt vanuit het mandaat wat hij krijgt van zijn kiezer. Okay. Dat doen wij allemaal naar eer en geweten. Dus geen verandering.
Als laatste voor deze ronde, Frank.
Ja, ik denk dat elke partij die een zetel haalt... ook het maakt niet uit of het een gemeenteraad, de provinciale of de landelijke verkiezing is... dat die gewoon bestaansrecht heeft. En dat heeft niks te maken met leden hebben of niet... In de vorm van...
Jullie hebben geen leden?
We hebben inderdaad geen leden, maar onze standpunten zijn wel... al sinds dat wij hier in Venlo zijn als PVV Venlo... al 8 jaar hetzelfde. Wij blijven strijden voor diezelfde standpunten. En daar zullen we ook niet op inboeken.
Oké. Nou goed. Iedereen heeft veiligheid hoog in zijn vaandel staan. Er zijn zelfs al wat overeenkomsten tussen de hier aanwezige partijen als het gaat om de inzet van BOA's. Daar gaat natuurlijk een van de eerste vergaderingen een motie over komen. Bram?
Ja, wie weet. Er is hier in ieder geval verbinding gelegd, Jan.
Oké. Goed. Wij gaan dit helaas afronden. De tijd is altijd veel te kort. We gaan naar Aretha Franklin met I Say a Little Prayer. I say a little prayer. En misschien hebben we dat allemaal wel nodig. Klein schietgebedje om zoveel mogelijk zetels te halen, toch?
Nou, dat denk ik niet, hoor.
Nee?
Ik heb daar geen gebedje voor nodig. We gaan allemaal uit van onze eigen kracht, neem ik aan. En op basis daarvan hopen wij zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.
Oké. Okay. Hey, we gaan naar een volgend verhaal wat eigenlijk al een aantal jaren speelt. Wat ook in alle programma's terugkomt. Dat is het thema wonen. Stef. Jullie zeggen, dit is toch wel een van onze prioriteiten.
Nou ja, wij hebben zelfs uitgesproken 2000 nieuwe woningen in 4 jaar. Dus 500 per jaar erbij. Het is natuurlijk een... dat geeft wel redelijk aan waar bij ons de prioriteiten liggen. Wij vinden dat vooral ook in de kernen er best wel wat bijgebouwd zou mogen worden.
Nou, we kunnen wel bouwen, maar wie moet daar komen wonen?
Wie moet daar komen wonen? Die daar willen wonen. Iedereen.
Nee, maar we zeggen met z'n allen, we moeten 1000 woningen bijbouwen. Maar voor wie bouwen we die woningen?
Voor iedereen.
Ja, maar de Venlose bevolking, de autonome Venlose bevolking is aan het krimpen.
Venlo als gemeente groeit al jaren. We zijn bezig met een schaalsprong naar 125.000. Die groei zit in verschillende dingen. Hè. Die zit in bevolkingsgroei, maar die zit ook in aanwas vanuit de regio.
Bevolkingsgroei, we zijn aan het krimpen. Er zijn minder geboortes dan dat er...
Maar de gemeente groeit. En die aanwas die komt van buitenaf. Dus die kan komen vanuit de dorpen. richting de stad. Die kan komen vanuit een aantrekkelijke woonomgeving die wij hier hebben, waarvoor mensen hier willen komen. Dus daar komen die mensen vandaan. En waar willen wij voor bouwen? Wij willen bouwen met als doel doorstroming. Dus wij willen bouwen voor die ouderen die in Stijl willen blijven wonen of in Houtblerik willen blijven wonen, knarrenhofjes, dat soort dingen. Okay. Wij willen bouwen voor doorstroming, zodat er weer beweging komt in die woningmarkt.
Helder. Frank?
Ja, daar ben ik het eigenlijk niet zo mee eens. In de vorm van moeten bouwen voor onze Venlonaar. Ik weet niet of Stef enig idee heeft hoeveel mensen op een sociale huurlijst staan om te wachten op een woning hier in Venlo.
Ja, Stef?
Ja, wil je een concreet aantal? Geen idee. Ik weet dat de wachtlijsten voor de sociale huurwoning in heel Nederland gigantisch lang zijn. Dat is een groot probleem. En dat is een landelijk probleem. Dat is een probleem wat landelijk gecreëerd is en wat wij lokaal ook mede kunnen oplossen.
Nou, ik kan daar wel een uitleg over geven. De provincie heeft daar onderzoek naar gedaan om te kijken hoeveel mensen hebben de afgelopen jaar gereageerd op een woning in de gemeente Venlo. Schrik niet, dat zijn er 4.512. Volgens het plan, u zegt ik wil 2.000 nieuwe woningen bouwen, dat zijn dus niet eens genoeg om de wachtlijst in ieder geval te kunnen verminderen. Zeker met de nieuwe statushouders die dan nog altijd voorrang krijgen op een woning, betekent dat je dat nog verder achteraan komt te staan. Een aantal jaar geleden was het zo dat er nog maar een wachttijd was van 4 jaar... Nu ben je met 6, 7, 8 jaar niet eens in Venlo, of in ieder geval een hele gemeente Venlo niet eens aan de beurt.
Oké, we komen daar dadelijk even op terug. Stef, maar jullie zeggen in het programma, de verdeling zoals we die van Rijkswegen, maar ook in Venlo hanteren, is 30% sociale woningbouw, 30% midden en 40% koop. Dat willen jullie verlaten. Dat zou kunnen betekenen dat er minder sociale huur gebouwd wordt.
Dat willen wij verlaten. Nee, wij willen die harde eis loslaten als dat betekent dat er meer gebouwd gaat worden. Er zijn heel veel investeerders die bijvoorbeeld appartementencomplexen willen bouwen voor de middenhuur. Die zeggen van als er een bepaalde eis aan zit, dan bouwen we liever niet. Als wij kunnen kiezen voor 10 extra sociale huurwoningen en 50 extra middenhuurwoningen in plaats van niks, dan kiezen wij voor 60 nieuwe woningen. Wij kiezen voor bouwen, wij kiezen voor woningen en wij kiezen voor het loslaten van de harde regels. Want die harde regels, die hebben ons gebracht waar we nu zijn. Die hebben ons gebracht met dit woningprobleem. Die hebben ons gebracht met een woningtekort. En ik wil nog wel reageren op de heer van de PV naast me. Jullie hebben de afgelopen 2 jaar of 1,5 jaar... Heeft de PV een groot aandeel gehad in de regering. Hoe hebben zij dit probleem opgelost? Ik zie het niet.
Nou, ik wil daar natuurlijk wel snel op reageren in de vorm van de BBB. Of ja, laat ik zo zeggen, D66 roept wel heel erg mooi. We gaan bouwen, 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 om het maar over landelijk beleid te hebben. We bouwen 10 nieuwe steden en de eerste is al opgeheven. Dus we staan nu op -11. Dus ja.
Dat moet je even toelichten, want daar begrijpt de luisteraar niks van.
Dat kan ik begrijpen. Ja, we hebben natuurlijk Boerdijk. En D66 heeft voorgesteld om dat op te heffen. Dus in plaats van de 10 steden die ze beloofden, hebben we er nu 11 nodig. Dus we kunnen wel veel zeggen over landelijk beleid, maar laten we het eerst plaatselijk houden.
Boerdijk geen grote stad zoals de D66 dat voor ogen heeft, denk ik. Nee, maar eerst Donald Venje.
Ja, dank u wel. Het is weer typisch weer landelijk prietpraat. Laten we even teruggaan naar waar de mensen op dit moment zich druk om maken. Dat zijn vooral de woonlasten en het wonen op zich. En het wonen op zich, dat krijg ik niet op korte termijn. Dus laten we teruggaan waar het eigenlijk om draait. Dat wil zeggen, de huur en de energie zijn op dit moment ontzettend hoog. En daar maken de mensen zorgen over. Dat jullie gaan bouwen, nou ja, dat heb ik al zo vaak gehoord. Dat neem ik even maar te kennis geven.
Vinden
ja.
Jullie dan dat er niet gebouwd hoeft te worden?
Jawel, absoluut.
Nee, maar alleen, je maar doet dat een beetje af dat jullie dat willen bouwen. Dat moeten jullie zelf
maar
weten.
Dan heb je het weer over CO2 en over energie.
Nee, ik heb het over het aantal woningen.
Het aantal woningen mogen zeker omhoog, maar dat krijg ik niet geregeld. Dat krijgen zelfs D66 en PVV absoluut helemaal niet geregeld. Dat hebben ze al afgelopen jaren kunnen doen. Hebben ze niet laten zien.
Meneer Fijnje, krijgt u met het Venlo's Burgerinitiatief de energielasten en de huur omlaag dan? Want daar wilt u voor strijden, toch? Dan zegt u dat die te hoog zijn.
Nou,
hoe gaat u als kleine lokale partij de huren, zeg maar, die landelijk geregeld zijn en landelijk afgesproken zijn, omlaag halen? Hoe gaat u de energielasten als kleine lokale partij omlaag halen? Wat bent u uw kiezer aan het beloven dan? Hoe krijgt u dat voor elkaar?
Nou, ik heb wel degelijke ideeën erover. We kunnen naar de WOZ-waarde kijken. En die is op dit moment zeg maar, aanzienlijk hoog. Volgens mij heeft één lokaal zeg maar, afgesproken dat ze het op een gegeven moment gewoon weer los gaan laten, de WOZ-waardes en wat er allemaal aan gekoppeld is.
Ik heb begrepen dat die afgelopen jaar bevroren is.
Ik wou zeggen, ik wil er wel eens op reageren. Nee, maar meneer Fijnje heeft het over huur en begint over WOZ-waarde.
Die twee dingen hebben natuurlijk helemaal... Die twee dingen hebben helemaal niks aan elkaar te maken.
Door D66 van een wat voor wijze. Daar wil ik op antwoorden.
Maar met de WOZ-waarde gaat de huur ook niet omlaag. Het gaat over de onroerend zaakbelasting. Dat heeft niks te maken met wat een mens in een maand betaalt met huur.
Heeft alles mee te maken. Omdat dat de lasten zijn wat op dit moment bij de bewoners speelt. Als je dat op een gegeven moment zeg maar... met alle lasten die we op dit moment voor met elkaar moeten opbrengen... ik geef het je doen. En dan kan je het even hebben over wonen, je hebt het over bouwen krijgen. Maar dat speelt er op dit moment.
Maar niet welke anders. Huurder, meneer Fijnje, heeft last van WOZ-waarde? Dat nee. is voor een koophuis, meneer. Dus ik vind die koppeling die u maakt hele gekke sprongetjes.
U vraagt aan mij op wat voor wijze zeg maar, wij als lokale partij er wat aan kunnen doen. Nou, aan de boetes, we hebben het er straks over de boetes gehad, kan ik niks aan doen. Dat is gewoon een landelijk beleid, daar moeten we het niet over hebben. Het gaat mij erom wat jaarlijks en maandelijks zeg maar, afgetrokken wordt van hetgeen wat je binnenkomt. Daar wil ik het eens over hebben. Maar daar hoor ik jullie allemaal niet over.
Maar toen begon je over de WOZ-waarde en wat Stef zegt is... Dat heeft voor huurders in ieder geval geen effect, want die betaalt geen WOZ.
Nee, maar wel de huur wordt op een gegeven moment wel jaarlijks verhoogd.
Ja.
En daar wil ik het even over hebben, maar hij vroeg...
En als we die niet verhogen, dat was een discussie afgelopen jaar... als de huur bevroren wordt, betekent dat dat woningcorporaties... niet meer kunnen investeren in nieuwe woningen. Bram.
Ja, nou ja, eigenlijk had de heer Fijnje zijn collega die het hoofdstuk wonen had geschreven moeten sturen. Want hij gooit wat termen in een goochelhoed en dan komt er woordenbrei uit waar niks op samenhangt. Maar ik zal vertellen wat één lokaal vindt over wonen. Misschien ja,
dat was de vervolgvraag van mij. Wat Kijk, vinden jullie van wonen?
Het is goed dat de hijskranen natuurlijk in de stad staan. Er komt hier aan de overkant schuin tegenover natuurlijk een hele mooie nieuwe wijk.
Het veilingtrein bedoelen we dan?
Ja, precies. Het kazernetrein. Wethouder Verhagen.
Het kazernetrein is weer aan de andere kant van de Maas, hè? Ja. Nee, voor de luisteraar, die snapt niet waar we doen.
Waar we nu zitten natuurlijk.
Het veilingtrein is aan de Telersweg en het kazerne is aan de overzijde van de Maas.
Wethouder Verhagen is daar samen met de collega's en dit college gewoon goed mee op weg om te gaan bouwen. Los daarvan moeten we kijken wat zijn nog meer mogelijkheden. Wat wij specifiek zouden willen is dat kavelsplitsing toegestaan wordt. We zien dat in Pelmaas. We hebben natuurlijk binnen het stedelijk gebied speelt dat niet zo. Maar wel in de dorpen en de kernen. Waarbij mensen toch wel wat ruimte hebben. Maar nu toch wel belemmerd worden om daar een mantelzorgwoning op te zetten bijvoorbeeld. Daar willen we versoepeling in. Het wonen boven winkels is een belangrijk thema. Ik denk dat het heel goed is dat wethouder Boom ervoor heeft gezorgd... dat er een BIS is, dus een investeringsclub van de vastgoedeigenaren... die samen nadenken over wat ze met die panden kunnen doen... en met de gemeente kunnen praten. Transformatiefonds, waarbij er subsidies gevraagd kunnen worden... om die panden te transformeren in de centra, om daar boven te wonen... Dat zijn allemaal gewoon goede zaken die lopen.
In het verleden werd er nog wel eens een probleem gemaakt van woningsplitsing. Is dat ook een optie die kan bijdragen aan de huisvesting van bijvoorbeeld studenten of starters?
Ja, maar daar zetten we toch wel ook een dikke komma achter. We hebben natuurlijk niet voor niks een aantal wijken in onze stad waar een zelfbewoningsplicht heerst. Woningsplitsing kan een deel van de woningnood oplossen. Maar je moet altijd kijken wat dat doet met de sociale structuur in een wijk. Dat gaat van heel eenvoudig het blik in de straat wat enorm toeneemt. Nou ook de drukte die dat met zich meebrengt.
Vragen bij woningsplitsing, Frank.
Ja, ik heb eigenlijk ook een vraag voor één lokaal. Want ik hoor op verschillende manieren hoe één lokaal nieuwe woningen probeert te creëren. En dat is ook goed, want nogmaals, die woningen zijn nodig. Er staan lange wachtlijsten. Maar we zitten natuurlijk ook nog altijd met de voorrangsregeling voor statushouders. Hoe denkt één lokaal daarvan? Want anders ga je woningen creëren voor mensen die niet uit Venlo komen. Je moet statushouders voor mensen die uit Eindhoven komen.
Bram,
Wat schiet de Venlo daar hiermee op?
Ja, er zijn voorrangsregelingen voor mensen die in urgentiegevallen zitten. Daar maken statushouders daar een onderdeel van uit. Maar ook allerlei andere doelgroepen. Dat gaat om enkele tientallen en die zorgen voor een verlenging van de wachttijd voor in zijn totaliteit een maand of twee maanden.
We hebben het echt over verlenging langere periodes.
Mensen die uit de geestelijke gezondheidszorg komen.
Ja, ook. Zeker.
Dus er zijn ook bijvoorbeeld gescheiden oudere mensen uit een probleem. Mensen, vrouwen uit een probleemsituatie die graag een woning hebben. Maar we spitsen ons heel veel toe, hè, want het gaat hier vrijwel alleen maar. Want dit heeft te maken met sociale huur. Wonen is veel groter dan alleen sociale huur.
Klopt.
Ik hoor het woningsplitsen. Dat kan natuurlijk een probleem vormen als je het in de stedelijke kern doet. Maar als je bijvoorbeeld een hoeve in Houtblerik hebt die je wil verdelen in drie mooie woningen. Ja, wat ons betreft, meteen doen. Daar zit waarschijnlijk zoveel grond omheen dat het parkeerprobleem er niet is. Wij moeten buiten de geëikte kadertjes gaan kijken. We moeten gaan kijken van hoe kunnen wij, en dat is laaghangend fruit plukken, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die hele woningbouwopgave vergroot wordt. Dat er gekeken wordt naar het groter geheel. En we kunnen ons verliezen in dat detailistische gepraat, maar je moet het grote probleem oplossen.
Ik wil toch even terug naar... jij gebruikte de term woningnood. De vraag is, hebben we daar in Venlo zicht op?
Nee.
Hoe groot die woningnood is?
Nee.
Als je ziet dat de Venlose autochtone bevolking is aan het krimpen. Ik zeg altijd, mijn generatie, ik ben de zeven gepasseerd... is over 20 jaar, is de hele booming-generatie is weg. Die bevolking gaat krimpen. Jij geeft even aan, we moeten ook bouwen voor externen. Maar wie zijn dan die externen?
Nou, hebben wij uitgesproken, daar was aan hebben gesloten... bij het samenwerkingsverband met de metropoolregio Eindhoven. Wij willen een kwalitatieve groeisprong doormaken als stad... om ervoor te zorgen dat wij het niveau in ieder geval van de voorzieningen hier gewoon op peil kunnen houden voor al onze bevolking.
Maar dan kunnen we nu toch ook die voorzieningen op peil houden?
Ja, is dat zo? Want wij hebben al een aantal jaren...
We hebben grenswerk, we hebben VVV, we hebben...
Klopt. En al die instanties en bedrijven die worden geholpen door onze gemeenschap, door de gemeente. En hoe gaan wij dat voorzieningenniveau op peil houden? Hoe kun je een soort van kijken voor welzijn en welvaart? Dan moet je een kleine schaal maken als gemeente.
Maar moet je daar 125.000 inwoners voor hebben?
Ja, als het er 120.000 zijn, kan ook. Maar we moeten wel zorgen dat wij niet te veel last krijgen van die krimp.
100.000 kan ook.
Ik weet niet of dat kan.
Maar Stef, hoe gaan we ervoor zorgen dat niet al deze woningen opgekocht worden door die grote organisaties van de metropool Eindhoven? Denk bijvoorbeeld aan de ICT-sector die daar zit. Veldhoven, om als voorbeeld te geven, die is half opgekocht. Hoe gaan we ervoor zorgen dat wij dat soort woningen niet naar Venlo...
Dat zou kunnen door de motie van Tadde Peulen van het CDA en Duran Yildiz van Eén Lokaal, die afgelopen gemeenteraadvergadering is ingediend, die u volgens mij ook gesteund heeft. En daarop gaan we een onderzoek starten waarbij we kunnen kijken, zoals dat in meerdere gemeentes al is, dat je een inwoner voorrang kan geven bij het verkrijgen van een woning. Een huidige inwoner van Venlo. Nou, en dan met name in die dorpen en wijken en kernen krijgen wij vaak het signaal dat heel erg lastig is. En daar speelt dat juist, omdat mensen daar in het verenigingsleven zitten, mantelzorg verlenen bij de familie, de voorzieningen in dat dorp ook houdbaar moeten zijn, door dat inwonersaantal op peil te houden. Dat is een eerste stap die we hebben gezet, die breed gesteund is, onder andere door...
Stef.
Ja, meneer Beurskes, dat is natuurlijk waar wat u zegt. Maar die motie die gaat daar niet voor zorgen. Want die motie die initieert een onderzoek en meer niet. Die motie is nog geen beleid. Die motie kan een aanzet geven tot het maken van beleid. Maar die motie zelf die regelt niks anders dan een onderzoek naar wat kunnen we daarmee doen.
Ja, dat klopt.
Die regelt geen regelgeving. Maar wat je wel kan doen is prestatieafspraken maken met je ontwikkelaars. Als jij een project laat maken, en dat heeft bijvoorbeeld wethouder Verhaag ook toegezegd, dat wij in de prestatieafspraken gaan kijken hoe wij bijvoorbeeld voorrang kunnen verlenen aan mensen die essentiële beroepen uitoefenen en onze maatschappij verrijken. Dus mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken, of mensen die bij de politie zitten, of wat dan ook.
Maar Stef,
daarvoor kun je prestatieafspraken maken. En dat kan wel.
Maar Stef, zouden wij die groepen niet breder moeten trekken dan alleen die doelgroep, maar ook de echte Venlonaar die geen huis kan vinden?
Maar wat is een echte Venlonaar, meneer Hox? Want u vertelt, u bent geboren in Nijmegen, bent u dan een echte Venlonaar? Wie is hier een echte Venlonaar? Nou, ik vind dat zo'n rare term.
Ja, ja, ja.
Want u spreekt ook van een autochtone bevolking. Wie is dat dan?
Nou, ik voel me een echte Venlonaar. En waarom komt dat?
Autochtone bevolking is overigens de bevolking die op dit moment in Venlo woont.
Maar wat ik bedoel te zeggen, Stef, ik ben als jongen hier naartoe gekomen. Ik sta hier niet pas 5 jaar ingeschreven. Ik ben hier de hele basisschool heb ik hier meegemaakt. Dus...
Nee, maar dat is hartstikke goed. Maar u voelt zich een Venlonaar. En als dat dan betekent, dan ben je een Venlonaar. Dan van mij, prima. Als u die binding voelt, en wie die binding dan ook voelt... Het is geen, ik kan hier geen examen doen van en een bewijs halen van... ik ben een echte Venlonaar. Nee, ik kom dan ook uit Blerik, de mooie kant van de Maas. Maar ik voel mij ook een Venlonaar, ik voel me een Blerikenaar. Maar dat is een gevoel. Dat staat niet
ik begrijp dat Stef die vraag niet wil beantwoorden, maar... hoe gaan we ervoor zorgen dat die Venlonaar, zoals ik dat noem... ervoor zorgen dat hij wel een huisje in Venlo kan krijgen?
Bouwen.
D66... Ik kijk nog even naar Donald Fenje, die zit er een beetje stilletjes bij.
Nou nee, ik ben absoluut niet stil.
Je bent aan het luisteren, maar...
Ik probeer naar mensen te luisteren, dat doen we ook naar onze burgers toe, dus dat doe ik dan heel goed. Wat ik altijd...
Dit is een debat, hè?
Maar we hadden, volgens mij gaan we even terug naar de kern. We hadden het net over die motie. Motie is in feite een opdracht, zeg maar, naar het college toe om iets te gaan doen. Het grootste probleem wat ik altijd met die onderzoeken heb, is altijd dat het vertragend werkt. Als je het hebt over bouwen, dan moet je het niet over een onderzoek hebben, dan moet je het over beleid hebben.
Ik ben dan op zich
even naar terug.
Nee, ik moet het helaas.
Ik word op de motie aangesproken natuurlijk.
Kort, hè?
Jazeker. We hadden een amendement voorbereid om dat meteen te regelen. Alleen daar kreeg één lokaal niet de meerderheid voor.
Van de PVV wel.
Wij moeten dit helaas afronden, want ik heb nog een mededeling dat we er de volgende week weer zijn. En dan zijn we met 4 andere partijen.